Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst bij de voorzorg aan de heer Verkade uit Vaarderwijk. Volgende week nog voor te gaan dominee Albert Hof.
Onze organiste is de heer Jaap Pijma.
Ons aanvangslied is gezang 1009 vers 1, 2 en 3. Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en in stand houdt en die zijn trouw vasthoudt over de tijden heen en die nooit stopt met het werk dat hij ook aan ons begon. En hij begroet ons ook genade zij en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Ja, één voordeel treft ons al als we psalmen zingen, dan blijven die woorden gelijk. Het wonderlijke is juist, van tegenwoordig heb je allerlei bundels, maar het is ook een bundel weerklank. En die ook in kringen van de Griffierde Bond veel wordt gebruikt. Maar daar zijn juist de psalmen heel erg omgesleuteld. Dus er zijn ook weer voorgangers die daar heel veel bezwaren mee hebben. Maar ik zei al in de ruimte vooraf, de consistoricus aanstegen. Dat er is geen veldslag hier vandaag geweest, begreep ik. Toen in 1773 werd besloten om de berijming van Datheen in te ruilen voor de zogeheten oude berijming. Toen gaf dat in Maassluis zelfs zo'n oproer dat er iemand bij is omgekomen. Die dat niet heeft overleefd, de invoering van een berijming in de kerk. Maar goed, zo is het gelukkig niet. Ik heb trouwens al het meest ook liederen gezocht die in de, ook in de, het oude liedboek zoals we dat kennen staan. U weet vast, ik mag een poosje in Hoogeveen werken. En in de vorige periode, in 2016, toen zouden twee wijken samen. En de een had het nieuwe en de oude en de ander had het rode liedboek nog in gebruik. En dat was meteen al een shibboleth van kunnen we daardoor wel door één deur uiteindelijk. Maar toen heb ik een vergelijking opgezet tussen de liederen van het oude liedboek en van het nieuwe liedboek. En dan valt er vaak nogal veel ook te vinden wat je in beide terugvindt. Dus wat dat betreft, dan mag u zich getroosten. We willen samen zingen op Psalm 75. Een psalm die zingt over de grootheid van God. We herdachten kort geleden het paaswonder, de opstanding van Jezus. En een psalm zingt het ook, men vertelt in heel het land uiteindelijk al de wonderen van uw hand. Psalm 75, vers 1 en 2. In de kerk ons geloof beleiden. En dit jaar, misschien heb je het in deze dagen ook gelezen, maar is het 1700 jaar geleden dat in Nicea, een plaatsje in Turkije, heel veel mensen dus samen waren, geleerden uit de kerk, om samen te spreken over wat je nou van Jezus mag geloven en beleiden. En die woorden willen we nu ook 1700 jaar later ondertussen opnieuw uitspreken. En dan willen we antwoorden met lied 800. Dat is het lied Wat zou ik zonder u geweest zijn. En daarvan zingen we het eerste en het vierde couplet. Dat vierde couplet staat niet in het oude liedboek, maar het eerste wel. Dat is 454 vers 1. Voor degenen die geen nieuw liedboek hebben. Ik weet niet, gaan we dat staande doen? Ja, dan gaan we daar ook voor staan om het nog meer ook uit te spreken uiteindelijk. Dat wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Hij is geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. Die om ons mensen, dat vind ik heel mooi uitgedrukt, en om ons behoud, onze zaligheid, is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus heeft geleden en is begraven en op de derde dag is opgestaan naar de schriften en is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde heeft. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en mede grootgemaakt, en die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk, wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we bidden om de leiding van Gods geest laten bidden. Heere trouwe God, die onze Vader in de hemel wil zijn, u willen we danken dat we hier vanavond op deze eerste dag van de week weer samen mogen komen. Het is eigenlijk een beetje een bijzondere eerste dag. Althans in ons land wordt vandaag her en der herdacht, over enige tijd heel nadrukkelijk ook vormgegeven, zelfs met pootje van stilte, dat we een hele moeilijke tijd hebben gekend. Dat er zoveel dood is gezaaid, zoveel verderf is aangericht. Dat er zo'n verschrikkelijke tijd was dat mensen niet veilig over straat konden gaan en allerlei dingen konden beslissen en uitvoeren. Dat her en der mensen zijn omgekomen en zaken zijn gevorderd, omdat een of ander dan denkt dat hij de grote leider van een belangrijk deel van deze wereld zal worden. Wat een verschrikkelijke gevolg. Als je het zo deze dagen ziet, dan probeer je daar een beeld van te maken, maar dan daar komen wij nauwelijks in te beseffen wat dat is geweest voor mensen in die dagen. Dat er ook zoveel Joden uit ons land en ook van elders zijn weggevoerd en zijn omgebracht. Vader, het is onvoorstelbaar. voor sommigen zelfs zo moeilijk dat ze het geloof in u daardoor zijn kwijtgeraakt of daardoor problemen heeft opgeleverd. En nu juist dit jaar gaan we dat moment herdenken op de opstandingsdag van Jezus. En dan merk je meteen al dat het eigenlijk een heel groot conflict. 2 weken geleden nog waren we bij elkaar om dat juist te vieren. Dat niet de dood en de doodse machten, dat niet de duivel het laatste woord heeft en had ook. Dat niet mensen uit Jeruzalem of ze nou uit de tempel kwamen of juist mensen van het bewind het voor het zeggen kregen, maar dat Jezus dwars door al die beslissingen heen uit de dood werd opgewekt en nog wel op die paasdag, 's ochtends en 's avonds onderweg was naar vrouwen, naar leerlingen, naar Emmausgangers, om hen juist te bemoedigen. Heren, u weet hoe we hier nu zijn, we tekenen al de achtergrond van deze dag en dan kan dat ook heel zorgelijk zijn en kun je mensen soms ook met een traan in de ogen zien. Mogen we hier vanavond ook op uw komst wachten en rekenen. U hebt het beloofd, waar 2 of 3 in mijn naam zijn, daar ben ik in het midden. En mogen we dat vooral ook opmerken dan, dat het ons niet ontgaat. Dat u zelf hier bent door uw geest, door uw woord. En dat u ons wilt aansporen ook in het leven. En tegelijk ook dat u zelf ook voor ons in het leven zoveel heil wil aanreiken. En zoveel goedheid ook. En daar kunnen we soms wel naar op zoek zijn. We spreken ook elkaar. We hebben het er ook over. Soms van die heftige ziekten die ons deel kunnen zijn. We mogen het ook in uw hand leggen en u vragen of u daarin zelf ook wilt werken. En een ommekeer wilt brengen. Een verbetering. Zegen wat wordt aangewend ook. Wees bij ons. Bemoedig ons zo hier. En we denken ook aan hen die misschien zich juist meer voorbereiden op het moment straks. Bij de herdenking, bij de kapel ook. Heer, wilt u allen die vandaag juist op deze dag zo dicht bij de dood leven. Wilt u hen het leven van de levensvorst doen ervaren. Wat een wonder, dat wil vanavond ook lezen, dat hij het zegt tegen Lazarus. Hij roept het zelfs met macht. Sta op. Zo gebeurde. Laat ons mogen merken dat de macht van de dood niet het laatste woord zal hebben, ook niet over ons. Heer, zo vragen u, wilt u ons uw geest geven, juist als we een taak hebben, dat we dat ook met vreugde kunnen en mogen doen. Dat we het in volheid kunnen doen ook. Dat het tot uw eer is. En dat we er zelf ook in gezegend worden. Bedouw ons met uw geest. Dat vragen we niet om onze verdiensten. Maar uit genade. Door uw eigen Zoon. Jezus de Christus. Onze Koning. Amen. We willen samen uit de Bijbel lezen. En dat wil ik doen uit Johannes 11. We willen lezen van vers 20 tot en met vers 44. En dat gaat over het gedeelte van het sterven, de dood van Lazarus. Maar die dus ook niet dood blijft. Johannes 11 vers 20. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. En Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, die zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zus Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. En toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer en ze zei, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren, weeklaagden. En hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken. Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei, haal de steen weg. Martha, de zus van de doden, zei, maar heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Jezus omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Tot zover ons lezen vanuit het evangelie. We zijn zalig dat we dat hier zo in alle vrijheid ook mogen doen. Het wordt alleen maar mooier als we het een plekje in ons hart ook geven. En ook als we er vandaag en morgen nog eens met anderen over spreken. Halleluja. We willen nu opnieuw uit het boek van de Psalmen van Israël zingen, 124. Laat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer niet bij ons was geweest, toen vijandschap rondom was opgestaan. Indien de Heer niet bij ons was geweest, hij onze hulp, wij waren lang vergaan. Psalm 124, 1, 3 en 4.
Oh.
gemeente van Christus, broers en zussen die hier vanavond mogen samen zijn. Ik weet niet wat u in de aanloop naar deze dag van her en der hebt gezien of gehoord over herdenkingen. Wij wonen tegenwoordig in het land van Gelderland. En daar was een grote herdenking in Apeldoorn. En nou, daar kun je ook zien dat er nog hele oude mensen ondertussen, dat kan ook niet anders, overgekomen waren uit Canada. Om na zoveel jaren nog weer dit indrukwekkende moment mee te maken. En dan hoor je verhalen. Ik was vanmorgen in Drenthe ook. En daar was het ook gebeurd. Dat er vanuit die gemeente een getal van mannen was meegenomen. En in eerste instantie een groepje teruggekomen. Maar ook een aantal die juist verderop in Duitsland ook in een concentratiekamp terecht waren gekomen. En die toen net op de dag voor hemelvaart alsnog dan hier weer mochten terugkeren in leven dus. Hoewel ook wel een van hen behoorlijk was toegetakeld. Maar ja, nog schrijnende natuurlijk. En misschien kent u die verhalen zelf ook wel. Of is niet alleen maar een verhaal, ook maar iets van heel dichtbij. Mensen die juist in zo'n vreselijke tijd geliefden hebben verloren. Ja, aan wat zullen we zeggen, een waanzinnig gebeuren van iemand die blijkbaar geen grenzen kende. En het meest domme vind ik nog altijd dat het tot de dag van vandaag doorgaat. Maar als je dus ergens in de Bijbel een stukje kan vinden waarin je merkt dat de Heer Jezus daar ook enorm door is aangeraakt, door de kracht, de macht en ook het kapotmakende van de dood, dan is dat dus wel in dit gedeelte hier van Johannes 11. Jezus die blijkbaar ook getuige was geweest, hè, van dat kleine kringetje, Maria, Martha, Lazarus, ongetwijfeld heeft hij met hen mogen optrekken ook. En daar is ineens een streep doorgekomen door ja, die laatste vijand, de dood, die Lazarus uit hun midden heeft weggehaald. En je kunt je voorstellen dat geeft een enorm verdriet. Ik loop nu een poosje mee in Hoogeveen, ook met de ene naar de andere ernstige zieke. Ook een, nou ja, die begeleid je dan tot het graf. Maar dan merk je bij degene die het aangaat, maar net zo goed bij degene die achterblijven, dat de dood zoveel in zo'n korte tijd kapot maakt. En je merkt ook dat ook daar een beetje die idee is van, was u er maar eerder geweest als de grote geneesheer, als de arts, dan, ja, wie weet. Het is opmerkelijk dat Jezus ook niet probeert om die gedachte, om die wat te vergoelijken van, ja, nou ja, de dood, ja, we zijn hier voor een poosje, dat zeggen wij ook wel eens tegen elkaar natuurlijk, de kortstondigheid van het leven. Merk je ook niet dat Jezus nou ook de schuldvraag aan de orde gaat stellen? Van ja, dat was al destijds in Genesis 3 toch aangezegd en is sindsdien alleen maar doorgegaan. Nee, men zegt dat het zelfs de kortste tekst is. Hè? In Johannes 11 vers 35 staat zelfs dat Jezus weende. En dat is te begrijpen. Zo mag het ons denk ik ook vandaag, als we samen herdenken dat het ondertussen gelukkig 80 jaar geleden al is dat wij in die onvrijheid van oorlog leefden, althans in ons land. Maar onvoorstelbaar wat er toen ook allemaal is gebeurd. Ik geloof ook hier in het Groningenland nog, hè. De bevrijding begon in Zeeland al een jaar eerder, ook met allerlei nare toestanden. Maar uiteindelijk, juist ook bij dat laatste stukje naar Duitsland, is er dan best wel veel ook heftig gebeurd. Ook mensen die het leven daarbij hebben moeten laten. Jezus loopt niet aan dat verdriet voorbij. Laten we dat tegen elkaar meteen gezegd hebben. Maar hij gaat er juist, dat is ook wel opmerkelijk, hij gaat er juist heen. En hij gaat er ook middenin staan. En je merkt ook, tot tweemaal toe wordt het heel nadrukkelijk aangegeven, dat hij er gewoon woedend om wordt. Om de macht van de dood. Dat die macht zoveel kapot maakt en zoveel kapot scheurt. En je ziet ook, het zal vast ook wel ook in het hele plan staan uiteindelijk, hè, want als je blijft doorlezen, dan merk je dat ze op een gegeven moment natuurlijk woest worden dat Jezus Lazarus heeft opgewekt. En dan krijg je zelfs het idee dat ze en Lazarus en Jezus allebei zo snel mogelijk ter dood willen brengen. Maar goed, Jezus wil eerst nog eens met heldenmoed die enorme vijand aangrijpen. En ongetwijfeld zijn alle ogen gaandeweg op hem gericht geweest. En dan zegt Jezus, dat vind ik ook altijd heel mooi, ook in het kader van deze dag, in vers 39... staat hier, haal de steen weg, of in de nieuwe vertaling, neem de steen weg. Nou, niet zo zachtjes klonk dat hoor, dat is een bevel zelfs van Jezus, een imperatief. Dat is er flink uitgekomen. Nu en later moet zo'n dode steen worden verwijderd. Ligt zo'n steen blijkbaar ook in de weg. Trouwens ook een bijzonder begrip, dat woord steen ook in de Bijbel, hè. Paulus die waarschuwt ervoor dat wij een godheid als een steen gaan maken en gaan dienen. Er wordt over de molensteen ook gesproken, die verplettert. Hè? Je leest in het begin van het boek van de Handelingen dat Stefanus, hè, als eerste Christusbeleider, met stenen wordt doodgegooid. Maar hier zie je dat er een steen is tussen Jezus en Lazarus. Er is een scheiding gekomen, juist door die steen. En daarom zegt Jezus, die steen moet weg. Neem die weg. Nou, ik heb dat zelf ook in de voorbereiding naar vandaag wel gezien. Eigenlijk van dat, naar mijn idee is het ook een goddelijke opdracht geweest om bij ons land de bevrijding te brengen. Neem die steen die zoveel verwoest, die zoveel verscheurt, die zoveel vernietigt. Neem die steen weg. Die in de jaren 40, 45 door een duivelse macht, want ik kan het niet anders zien, uiteindelijk hier de een na de ander deed het sneuvelen. Bommen die als stenen uit de lucht kwamen en godshuizen wat niet dan allemaal kapot maakten, verwoesten. Ongekend, trouwens, ja, dat zie je tot de dag van vandaag gebeuren, her en der in de wereld. Dan denk je steeds van, leren wij het nou nooit. Maar het is wel een heel groot wonder dat die opdracht bij mensen is gekomen, maar ook door mensen is vervuld. Ook als je dat dan deze dagen weer hoort. Soms mensen die een eerste vlucht maakten en die bij die eerste vlucht al uit de lucht geschoten werden. Hun eigen leven daarmee voor een ander hebben gegeven. Engelsen of Amerikanen of Polen en nog zoveel meer andere nationaliteiten. Mensen die om ons uit die doodse situatie achter die steen vandaan te krijgen. Dus uiteindelijk ook met hun eigen leven, met hun eigen inzet wilden ingaan. De steen weg. Martha die reageert nog wat afwijzend. Want ze denkt, nee, ja, maar dat kan nu eigenlijk niet meer. Niet voor niets was het ook in Israël de gewoonte om al heel snel tot de begrafenis over te gaan. En ze heeft eigenlijk iets van, er is geen redden meer aan. Dit kan niet meer goedkomen. Tevoren had ze nog gezegd dat ze daar degelijk in geloofde ook. Maar nu het heel dichtbij komt, kun je dat dan alsnog vasthouden? Maar Jezus laat zich niet tegenhouden. Ook niet naar onze gedachten uiteindelijk daarin voeren. Als je hem blijft volgen, dan is het heel bijzonder eigenlijk. Zodra die steen is weggenomen, dan, nou ja, wij mensen zouden snel als kijkers de idee hebben, dan moeten we zien hoe het erbij ligt. Hè. Dat is vaak dan de eerste vraag die we hebben. We willen graag zien, hè, nieuwsgierig als we zijn. Is er nog wat te zien? Maar van Jezus, dat is heel opvallend. Als je in vers 41 kijkt, hè, dan zie je dat als de steen wordt weggehaald, dan kijkt hij omhoog. Hij richt zijn ogen naar boven. Ik weet niet of u dat ook wel eens gewoon bent te doen, maar dat is niet de meest slechte plek uiteindelijk omheen te kijken. En hij houdt het niet alleen bij die blik omhoog, maar hij gaat ook vervolgens spreken. Hij keek omhoog en hij zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. De heiland die gaat hier bij dat graf van Lazarus op dit onmogelijke moment bidden. En hij leert ons, denk ik, om in het leven ons niet alleen maar blind te staren op de dingen die wij zien en die wij kunnen waarnemen, waarover wij zo onze gedachten hebben. Als je naar die oorlogsgraven vandaag kijkt her en der, ja, dan gaat je maag omdraaien zo'n beetje van wat er allemaal is gebeurd. Dan schrik je enorm wie nu naar de omstandigheden in de wereld kijkt. Hè, of het nou oost of west is, naar de zogeheten leiders die, ja, die wordt misschien ook wel door een en al angst omgeven. Maar Jezus die leert hier op dit moment te kijken en te spreken juist met de Vader die in de hemel is. En laten we vasthouden, hij kwam van hem. Hij was van hem. Hij wist en hij weet hoe de Vader is. En ook wat hij kan trouwens. Zeker. Hij kent zijn wegen en zijn bedoelingen. En het was hem blijkbaar al veel eerder duidelijk geworden dat uiteindelijk hier bij dat graf van Lazarus er een heel bijzonder moment zou intreden. Dat hij, de Vader, een heel bijzondere weg zou gaan. Hij wist dat. En ja, dat is ook zo apart dat hij dat dan zegt. Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd. Dat weet ik. Hier begint Jezus nog voordat er iets te zien valt van leven bij Lazarus al te danken. Wij zijn dan wel eens gewoon in het door de weekse verkeer dat we zeggen, joh, bij voorbaat dank. Maar hier zie je dat Jezus nou zelfs op zo'n kritiek en bijzonder moment doen. Nog voordat de verhoring een feit is, dankt hij al zijn Vader. En als de steen dan eenmaal weg is en Jezus dat zo gesproken heeft tot zijn Vader, roept hij. Het lijkt wel iets van de stem van God van Genesis al die klinkt. En die blijft klinken tot het laatst toe in Openbaring uiteindelijk. Hij riep luid, Lazarus, kom naar buiten, kom uit. En als Jezus roept, als de Heere God roept, dan zit er zo'n kracht en macht in zijn woord, dat zelfs de dood hier zijn prooi moet prijsgeven. En op het woord van God gebeurden en gebeuren er wonderlijke zaken, beste mensen. Dat lees je al in het begin van de Bijbel, hè? Genesis, bij het begin al van de schepping. Maar je leest het zoveel vaker, ook in het Nieuwe Testament, als Jezus begint te spreken op het meer of waar ook, hier bij het graf, dan gebeuren er grote wonderen. En wij weten niet hoe vaak Lazarus deze dag zal hebben herdacht. Maar dit was voor hem nu echt een bevrijdingsdag. Hè? Dan zit ik toch al een beetje op de drempel ook naar de bevrijding. En ik dacht ook zelf gaandeweg, want het is eigenlijk best wel ingewikkeld zo'n dag. Dat je op de eerste dag, de opstandingsdag, juist zo stil wordt bij de dood. Maar Lazarus mag terug hier het leven in. Sommigen zeggen ook wel dat hij helemaal niet blij is geweest. Dat hij dan later nog een keer moest sterven. Maar goed, dat is allemaal speculatie van mensen. Ik denk dat er in dat huis dat er vreugde is geweest om de terugkeer uit de dood. Je leest ook later dat hij te eten moet krijgen. Daaruit moet ook weer blijken dat hij werkelijk leeft. Wij mogen nu dit jaar herdenken dat we 80 jaar geleden bevrijd zijn, in ieder geval uit de doodse macht, uit de doodse situatie van ellende en onderdrukking, van misschien ook wel monddood zijn of van veel moeten verzwijgen, ook rondom een gemeente of zo, dat de rust gelukkig nog weerkeren. Wij kennen eigenlijk niet half het gevoel van wat oorlog is. Maar goed, wij mogen zondag na zondag hier samenkomen. En kort na de oorlog was er professor Miskotte, die in Amsterdam een dienst leidde ook. En dat was allemaal nog zo ongewis. Kun je ook in die preek die helemaal uitgeschreven is teruglezen, dat het was niet eens mogelijk om die dienst vooraf aan te kondigen. Maar daar heeft hij gepreekt over Psalm 92 uiteindelijk, dat de vijanden van God zullen vergaan. En dan denk je, ja, dan denk je natuurlijk meteen ook, dat is ook snel vanuit onszelf, van dat je gaat denken aan de overheerser, hè, de tiran, in dit geval aan Hitler en zijn macht, zeg maar. Hè, maar hij gaat dat veel verder uitdiepen en uitwerken. En uiteindelijk komt hij dan ook bij dat, ja, alle die tegen Gods uiteindelijk staan en gaan, die zullen vroeg of laat vergaan. Vijanden van hem zullen nooit uiteindelijk de overwinning hebben. Hoe zwaar het opkomst kan zijn en kan lijken, maar zij zal zelf uiteindelijk triomferen. En dat zien we hier in Johannes 11 gebeuren. Zelfs de dood moet die prooi prijsgeven. En het is een profetie ook, denk ik, ook hier in dit gedeelte, naar de toekomst uiteindelijk. Voor degene die in Jezus geloven, die hem als hun Heer en Heiland mogen kennen en mogen beminnen, staat het vast dat hij sterker is dan de dood. En dat niet de dood het laatste woord heeft, maar juist het leven, de opstanding. En dat voor de zijnen, kijk dan maar door ook in de Bijbel, Korinthe, schrijft Paulus er ook heel nadrukkelijk over. Of als je nog verder kijkt in het boek van de toekomst, Johannes, Petrus heeft erover. Voor de zijnen wacht uiteindelijk niet de dood, maar de opstanding. En het eeuwige leven bij hem. En onderweg daarheen, ja, ik geef best wel toe, het is best wel spannend momenteel in de wereld. Ook al in ons eigen kikkerlandje. Maar mogen we, ja, roepen tot God om vrede, om zelf juist ook bij mensen vandaag in te breken. Om te laten zien en te zeggen dat niet ons bezit en niet onze macht het grootste en het laatste is. Maar dat we juist mogen leven dankzij hem en ook tot hem en voor hem. En ik hoop dat deze viering ook daaraan mag bijdragen. Hij, de levensvorst. Bij hem zoeken we ons heil. Amen. Ik stel voor dat we een antwoord zingen met lied 754 uit het nieuwe liedboek. En dat is 443 uit het oude liedboek. Dus als u een oud liedboek hebt, dan kunt u met 443 meezingen. En daar zingen we het eerste en het derde couplet van Liefde Gods, een mooi lied van Charles Wesley trouwens. Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat. Het is 754 uit het nieuwe en 443 uit het oude liedboek. samen gaan danken en voorbeden doen. Laten we dat doen. Hemelse God, Vader in de hemel, u willen we danken voor dat gedeelte dat we zo vanavond ook samen mochten lezen. Dat niet de dood, die vijand, want dat blijft het. De dood wordt nooit een vriend. Dat niet die het laatste woord heeft, maar dat dat aan u is. Aan de levensvorst, aan de paasvorst, zoals het je naasthoek is vastgelegd. Hij leeft. En omdat Jezus leeft, is er leven voor een ieder die in hem gelooft, die door hem gereinigd, gewassen zijn. Vader, we danken u voor zijn enorme werk, voor zijn liefde, voor zijn gaan aan het kruis, voor de opwekking ook van Lazarus, de vriendschap die hij daarin ook toonde. En zo wil hij ook ons vandaag hier als broeders en zusters ook zijn en uw liefde doen ervaren. En dat is groot. Dat is mooi. Dat bid ook voor elkaar. In de zorg waarin wij soms kunnen zijn en gaan. Maak u zelf aan ons openbaar. En doe een teken ten goede. Laat de steen in ons leven mogen verwijderen juist. De steen in de wereld die zoveel kan kapotmaken. En zo bidden we ook tegelijk voor deze wereld. Vooral voor hen die geroepen zijn op bijzondere posten in ons land en ook daarbuiten. Het lijkt wel steeds ingewikkelder te worden allemaal. Maar wilt u geven dat ze mogen beseffen dat ze geroepen zijn tot dienst. En dat het dan niet om de eerste plek van dit of dat gaat, maar juist in uw naam te dienen. Om zich voor mensen juist heilzaam in te zetten. Hier, we bidden voor het Joodse volk. En dan zien we vandaag dat heel veel mensen denken, hoe kan dat zo gaan? En waarom zoveel geweld? Wij snappen dat niet helemaal. En je kunt ook je bewogen weten, ook met hen die daar nu het slachtoffer van worden. Zoveel verdriet. Ook op andere oorlogsgebieden. God, wij komen er haast niet meer uit. En als je dat goed op een rij zet, dan denk ik, het kan haast niet anders of Jezus zelf. De koning van het leven. De overwinnaar op de dood. De redder van de wereld. Juist zijn komen is vandaag onvoorstelbaar belangrijk. Juist zijn overwinning op de boze en op de dood. En daarom bidden we ook of dat die dag, die toekomst van hem, dat koninkrijk spoedig zal mogen aanbreken. En of u ondertussen ook mensen juist ook wilt leiden en inspireren en goede beslissingen doen nemen. Met oog op het leven. Het leven bij u uiteindelijk. Daarvoor zijn we geschapen, om u hier en straks eens voor altijd te loven en te dienen. We willen u bidden, wilt u met ons meegaan als we van hier weer weggaan en elkaar vaarwel zeggen. Wilt u ons zegenen, in uw hoede nemen, een goede week geven, sterker tot de taken die we ook hebben te verrichten. Zegen ook het werk dat hier mag gebeuren, ook in Tjuchem, in Siddeburen, Steendam, op andere plaatsen waar we vandaan komen. Doe mensen het ervaren dat u letterlijk en figuurlijk van de dood overwint. Dat bidden we en dank u. We prijzen u, Jezus de Christus, de koning tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven gaan geven, waarvoor ongetwijfeld de doelen u zijn bekend geworden. En we willen dan tenslotte samen zingen met gezang 865 uit het nieuwe liedboek. En het is uit de oude 415. 415 uit het oude liedboek en 865 uit het nieuwe. Vers 1 en 3 komt nu met zang van zoete tona. De toonzetting van vandaag en vanavond mogen we toch ook daarin weer van hier gaan. Dat we zien op de zegen en het geluk dat de Heere God ons ook in het leven geeft, ook door deze dag. Hij wil mee en ontvang in geloof zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de grote liefde van de Heere God, onze hemelse Vader, en de vervulling met de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allemaal. Amen.
Voor mensen die dus na afloop ook zeg morgen weer bij willen wonen van de kransenwetting hier in Juffen. Kan dat van 7:45. We dus staan hier bij de parkeerplaats. Dus we willen om van 7:50 stil wandelend naar de kapel te gaan. Daar 2 minuten stilte te nemen. En dan dus weer de Wilhelms te zingen. De kransenwetting te doen. En na die tijd hier weer terug te komen voor de sprekers van de gemeente. En dan is er na die tijd nog koffie. Maar het is vrijblijvend. Iedereen kan staan. Goeie avond.